Davids edelmoedigheid. Nadat Saul op gruwelijke wijze de priesters van de Heer had omgebracht, was één zoon van Achimelech, Abjatar geheten, ontkomen. Hij vluchtte naar David. Toen Abjatar aan David mededeelde dat Saul de priesters van de Heer gedood had, zei David tot Abjatar: "Omdat de Edomiet doelweg daar was, begreep ik op die dag dat hij het zeker aan Saul zou vertellen. Ik ben de oorzaak van de dood van al die familieleden. Blijf bij mij, vrees niet, want wie mij naar het leven staat, staat u naar het leven. Bij mij zijt gij volkomen veilig." David werd nog steeds nagejaagd door de koning en vond geen plaats waar hij rust of veiligheid had. Te Keila had zijn dappere bende de stad gered uit de handen van de Filistijnen. Maar zelfs te midden van het volk dat ze hadden gered, waren ze niet zeker. Ze verlieten Keila en trokken zich terug de woestijn in van Zif. In deze dagen, toen er nog zo weinig lichtpunten waren in Davids leven, werd hij verblijd door de komst van Jonathan, die gehoord had waar hij zich bevond. De weinige ogenblikken die deze beide vrienden doorbrachten, hadden voor hen heel veel betekenis. Ze vertelden elkaar hun belevenissen, en Jonathan sterkte het hart van David met de woorden: "Vrees niet, want de hand van mijn vader Saul zal u niet vinden. Gij zult koning over Israël zijn, en ik zal onmiddellijk onder u staan. Ook mijn vader Saul weet het maar al te goed." Terwijl ze het samen hadden over Gods wonderlijke handelswijzen met David, werd de opgejaagde vluchteling ten zeerste bemoedigd. Hierop sloten ze beiden een verbond voor het aangezicht van de Heere. En David bleef in Goreza, maar Jonathan ging naar zijn huis. Na Jonathans bezoek bemoedigde David zichzelf door lofzangen, terwijl hij zich met de harp begeleidde. "Bij de Heere schuil ik, hoe durft gij dan tot mij te zeggen, vliet naar uw gebergten als vogels? Want zie, de goddelozen spannen de boog, zij leggen hun pijl op de pees, om oprechte van harte in het duister te treffen. Wanneer de grondslagen zijn vernield, wat kan dan de rechtvaardige doen? De Heere woont in zijn heilige paleis, de Heere heeft in de hemel zijn troon. Zijn ogen slaan gade, zijn blikken doorforsen de mensenkinderen. De Heere toetst de rechtvaardige en de goddeloze. En wie geweld bemint, die haat hij." Psalm 11, vers 1 tot en met 5. De Zifieten, in wiens woeste omgeving David zich uit Keila had teruggetrokken, hadden aan Saul bericht gezonden te Gibea dat ze wisten waar David zich verborgen had en dat ze bereid waren hem de weg te wijzen naar zijn schuilplaats. Maar David, die van hun bedoeling op de hoogte was gebracht, trok weg en verborg zich in de gebergte van Maon en de Dode Zee. Weer kreeg Saul bericht: "Zie, David is in de woestijn van Enedi." Daarop nam Saul 3000 uitgelezen mannen uit heel Israël en hij ging heen om David en zijn mannen te zoeken bij de steenbokrotsen. Het legertje van David telde slechts 600 man, terwijl Saul hem zocht met een leger van 3000 man. In een verborgen spelonk wachtte de zoon van Isaï met zijn mannen op Gods aanwijzing wat ze moesten doen. Toen Saul de bergen introk, week hij af en ging geheel alleen juist de spelonk binnen waar David zich met zijn mannen had verborgen. Toen deze dit zagen, drongen ze er bij hun aanvoerder op aan dat hij Saul zou doden. Het feit dat de koning nu in zijn macht was, zagen zij als een duidelijk bewijs van God zelf dat hij hun vijand in hun handen had overgeleverd om hem te vernietigen. David werd in de verleiding gebracht de zaak in dit licht te bezien. Maar zijn geweten sprak: "Raak niet de gezalfde des Heren aan." De mannen van David waren niet bereid Saul ongehinderd te laten gaan. En ze herinnerden hun aanvoerder aan Gods woorden: "Zie, ik geef uw vijand in uw macht. Doe met hem wat gij wilt." Toen stond David op en sneed ongemerkt een slip van Sauls mantel. Maar zijn geweten klaagde hem later aan, omdat hij het kleed van de koning had beschadigd. Saul stond op en verliet de spelonk om verder te gaan met zijn speurtocht, toen hij een stem hoorde die riep: "Mijn heer, de koning!" Hij wendde zich om te zien wie hem aansprak en zag de zoon van Isaï, de man die hij reeds zo lang in zijn macht wilde hebben om hem te doden. David boog zich voor de koning, waardoor hij hem als zijn heer herkende. Toen richtte hij de volgende woorden tot Saul: "Waarom luistert gij naar de woorden van de mensen die zeggen: 'Zie, David beraamt kwaad tegen u'? Zie, Op deze dag aanschouwen uw eigen ogen dat de Heere u heden in de spelonk in mijn macht heeft gegeven. Men sprak ervan om u te doden, maar ik spaarde u en zei, ik zal mijn hand niet slaan aan mijn Heer, want hij is de gezalfde van de Heere. Zie eens, mijn vader, zie toch de slip van uw mantel in mijn hand. Want hieruit, dat ik de slip van uw mantel afgesneden heb, zonder u te doden, kunt gij duidelijk opmaken dat ik geen kwaad of muiterij in de zin heb, en dat ik tegen u niets heb misdaan. Gij echter legt het erop toe om mij het leven te benemen. Toen Saul de woorden van David vernam, voelde hij zich vernederd en moest wel de waarheid ervan toegeven. Hij was diep getroffen toen hij besefte hoe volkomen hij in de macht was geweest van een man wiens leven hij gezocht had. David stond in volle bewustzijn van zijn onschuld voor hem. Met vertederd gemoed riep Saul uit, is dat uw stem, mijn zoon David? Daarop verhief Saul zijn stem en weende. Toen zei hij tot David, gij zijt rechtvaardiger dan ik, want gij hebt mij goed gedaan, terwijl ik u kwaad gedaan heb. Wanneer iemand zijn vijand aantreft, zal hij hem dan ongehinderd laten gaan? De Heere mogen u belonen voor wat gij heden hebt gedaan. Nu dan, zie, ik weet dat gij zeker koning zult worden, en dat het koningschap over Israël in uw hand bestendig zal zijn. En David sloot een verbond met Saul, dat hij in dit geval het huis van Saul vriendelijk zou behandelen, en Sauls naam niet zou uitdelgen. Daar hij wist hoe de koning in het verleden gehandeld had, stelde David geen vertrouwen in de belofte van Saul, en verwachtte evenmin dat zijn berouw lang zou standhouden. Toen Saul dus terugkeerde naar zijn huis, bleef David in de gebergte. De vijandschap die tegen Gods kinderen gekoesterd wordt, door hen die zich hebben overgegeven aan de macht van Satan, kan bij tijden veranderen in een gevoel van verzoening en vrede, maar blijkt niet altijd blijvend te zijn. Het kan gebeuren dat boze mensen berouw krijgen van de verkeerde dingen die ze Gods dienstknechten hebben aangedaan, en overtuigd worden dat ze verkeerd gehandeld hebben. Gods geest strijdt met hen. En ze vernederen zich voor God en voor hen die ze door hun invloed hebben geprobeerd te verdelgen. En hun houding tegen hen wijzigt zich. Maar zodra ze de deur weer openen voor de influistering van de bozen, herleeft de vroegere twijfel. De oude vijand wakkert weer aan. En ze doen hetzelfde werk waarover ze berouw hadden gehad en dat ze enige tijd hebben nagelaten. Weer spreken ze kwaad en beschuldigen en veroordelen op bittere wijze degene voor wie ze ootmoedig hun schuld hebben erkend. Satan zal zulke mensen beter gebruiken dan voorheen, omdat ze tegen beter weten in handelen. Samuel stierf. Toen kwam geheel Israël bijeen, bedreef rouw over hem en begroef hem in zijn huis te Rama. De dood van Samuel werd gezien als een onherstelbaar verlies voor Israël. Een groot en goed profeet en een uitstekende richter was hen door de dood ontvallen. En het verdriet van het volk was groot en oprecht. Van zijn jeugd af had Samuel voor het aangezicht van Israël in oprechtheid van de harte gehandeld. Hoewel Saul als koning was erkend, had Samuel grotere invloed gehad dan hij, omdat zijn leven getuigd had van trouw, gehoorzaamheid en toewijding. We lezen dat hij Israël richtte al de dagen van zijn leven. Toen het volk het leven van Saul vergeleek met die van Samuel, zagen ze in welke vergissing ze hadden begaan toen ze om een koning vroegen, om niet te verschillen van de volken rondom hen. Velen waren verontrust over de toestand van de maatschappij, die doordrongen werd van ongeloof en goddeloosheid. Het voorbeeld van hun heerser vond algemeen navolging, en Israël had reden om te treuren over de dood van Samuel, de profeet van de Heere. Het volk had de stichter en leider der godsdienstscholen verloren. Maar dat was nog niet alles. Ze hadden hem verloren naar wie ze zo gewend waren te gaan met al hun problemen. Ze hadden iemand verloren die steeds voor hun bemiddelde bij God ter behoeve van de belangen van het volk. De bemiddeling van Samuel had een gevoel van zekerheid geschonken, want het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend is. Jacobus 5, vers 16. Nu had het volk het gevoel dat God hen verlaten had. De koning was niet veel meer dan een waanzinnige. Het recht werd verdraaid en orde maakte plaats voor verwarring. Juist toen het volk door verdeeldheid werd geplaagd en de kalme, godvrezende raadgevingen van Samuel het meest nodig schenen te zijn, schonk God zijn bejaarde dienstknecht rust. Het volk koestte bittere zelfverwijt bij het zien op zijn rustplaats en dacht eraan hoe ze hem in hun verdwazing als leidsman verworpen hadden. Want zo nauw was hij met God verbonden geweest, dat het scheen of hij geheel Israël aan Gods troon had gebracht. Samuel had hun onderwezen God lief te hebben en te gehoorzamen. Nu hij dood was, besefte het volk dat ze overgelaten waren aan de genade van een koning die zich met Satan had verbonden en die het volk zou scheiden van God. David kon de begrafenis van Samuel niet bijwonen, maar hij treurde over hem als een trouwe zoon over een toegewijde vader. Hij wist dat de dood van Samuel opnieuw een hinderpaal uit de weg had genomen voor Saul. En hij voelde zich minder zeker dan bij het leven van de profeet. Terwijl Saul nog rouwde over de dood van Samuel, zocht David een schuilplaats waar hij veiliger was. Hij vluchtte naar de woestijn Paran. Hier dichtte hij de 120ste en 121ste psalm. In deze verlaten woestijn zong hij in het besef dat de profeet dood was en de koning zijn vijand was. Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal niet toelaten dat uw voet wankelt. Uw beheerder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder van Israël sluimert nog slaapt. De Heere zal u bewaren voor alle kwaad. Hij zal uw ziel bewaren. De Heere zal uitgaan en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid. Psalm 121, vers 2 tot en met 8. Terwijl David en zijn mannen in de woestijn van Paran waren, beschermden ze de kudde van een rijke man, Nabal, die veel bezittingen in die streek had tegen diefstal van rovers. Nabal was een nakomeling van Caleb, maar zijn karakter was noors en gierig. Het was de tijd van het schaapscheren, een tijd van gastvrijheid. David en zijn mannen hadden dringend behoefte aan levensmiddelen. Naar het gebruik van die dagen zond de zoon van Isaï 10 jonge mannen naar Nabal om hem namens hun heer te begroeten. En hij voegde eraan toe, vraagt hem in mijn naam naar zijn welstand en zegt dit, gegroet, vrede zij u, vrede zij uw familie, vrede zij over al wat gij bezit. Nu dan, ik heb gehoord dat men bij u aan het scheren is. Nu zijn wij uw herders, die bij ons hebben vertoefd, niet lastig gevallen. En nooit hebben zij iets gemist, zolang zij te Karmel waren. Tussen haakjes, niet de berg Karmel, maar de plaats in Juda, niet ver van het stadje Maon. Vraag uw knechten, dan zullen zij het bevestigen. Ik wil daarom aan deze mannen gunst betonen. Wij zijn immers op een feestdag gekomen. Geef toch uw dienaren en uw zoon David wat gij voor de hand hebt. David en de mannen waren als een schutsmuur geweest voor de herders en de kudde van Nabal. En nu werd deze rijke man verzocht om iets af te staan van de noden van hen die hem zulk een waardevolle dienst bewezen hadden. David en zijn mannen hadden zelf iets van de kudde kunnen nemen, maar dat hadden ze niet gedaan. Ze hadden zich eerlijk gedragen. Hun vriendelijkheid maakte echter geen indruk op Nabal. Zijn antwoord was kenmerkend voor zijn karakter. Wie is David? Wie is de zoon van Isaï? Er zijn tegenwoordig zoveel knechten die van hun heer weglopen. Zou ik dan mijn brood en mijn water en wat ik voor mijn herders geslacht heb nemen en aan u lieden geven, van wie ik niet weet waar zij vandaan komen? Toen de mannen met lege handen terugkwamen en aan David vertelden wat hun overkomen was, ontstak zijn toorn. Hij gaf zijn mannen bevel zich gereed te maken voor de strijd, want hij had zich voorgenomen de man te straffen die hem onthouden had waarop hij recht had en hem ook nog had beledigd. Deze impulsieve daad was meer in overeenstemming met de aard van Saul dan die met de aard van David. Maar de zoon van Isaï moest nog lessen van geduld leren in de school van de beproeving. Na het vertrek van Davids mannen haastte een van de knechten van Nabal zich naar Abigail, de vrouw van Nabal, en deelde haar mee wat er gebeurd was. Zie, zei hij, David heeft uit de woestijn boden gezonden om onze heer te begroeten en hij is tegen hen uitgevaren. Toch zijn de mannen zeer goed voor ons geweest. Zij zijn ons niet lastig gevallen en wij hebben niets gemist al die tijd dat wij in het veld waren en in de nabijheid op en neer trokken. Een muur waren zij om ons heen, zowel bij nacht als bij dag, al de tijd dat wij in hun nabijheid de schapen weiden. Nu dan, weet wel wat u te doen staat, want over onze Heer en over het gehele huis is het onheil vast besloten. Zonder haar man te raadplegen of hem iets van haar voornemens te vertellen, maakte Abigail haastig een hoeveelheid voedsel gereed die ze op de ezels laden en door haar knechten vooruitzond, terwijl ze zelf ook op weg ging om David te spreken. Ze ontmoette hem bij de heuvel. Toen Abigail David zag, sprong ze haastig van de ezel af en wierp zich vlak voor David op haar aangezicht. Zij boog zich ter aarde, wierp zich voor zijn voeten neder en zei: "Op mij, mijn heer, rust de schuld. Laat uw dienstmaagd toch tot u mogen spreken, en hoor de woorden van uw dienstmaagd aan." Abigail sprak David met evenveel eerbied aan, alsof ze sprak tot een gekroonde vorst. Nabal had spottend uitgeroepen: "Wie is David?" Maar Abigail noemde hem mijn heer. Met vriendelijke woorden trachtte zij zijn geprikkelde gevoelens te kalmeren en smeekte hem om vergeving voor haar man. Zonder zich hierop te beroemen, maar vol wijsheid en liefde tot God, openbaarde Abigail haar toewijding voor haar gezin. Ze maakte David duidelijk dat de onverstandige houding van haar man niet bedoeld was als een persoonlijke belediging, maar alleen de uiting was van een ongelukkige en zelfzuchtige natuur. "Nu dan, mijn heer, zowaar de Heere leeft en zowaar gij zelf leeft, die de Heere ervoor bewaard heeft bloedschuld op u te laden en het recht in eigen handen te nemen, nu dan, mogen het uw vijanden en hun die kwaad tegen mijn heer beramen, vergaan als Nabal." Abigail eiste niet voor zichzelf de verdiensten op om David te weerhouden van zijn overhaaste daad, maar ze gaf God lof en eer. Toen bood ze haar gaven aan als zoenoffer voor de mannen van David en deed een beroep op hem, alsof zij degene was die de toorn van de hoofdman had opgewekt. "Vergeef toch de overtreding van uw dienstmaagd," zei ze, "want de Heere zal voor mijn heer zeker een bestendig huis maken, omdat mijn heer de oorlogen des Heere voert en er geen kwaad bij u werd gevonden, uw leven lang." Abigail duidde aan welke weg David moest bewandelen. Hij moest de oorlogen des Heere voeren. Hij moest geen wraak nemen voor persoonlijke beledigingen, al werd hij zelf vervolgd als verrader. Ze ging verder: "Mocht ooit een mens zich opmaken om u te vervolgen en u naar het leven te staan, dan zal de ziel van mijn heer verbonden zijn in de bundel van de levenden bij de Heere uw God. Als u de Heere, mijn heer, doet naar al het goede dat hij u heeft toegezegd en u tot vorst over Israël aanstelt, dan zou het mijn heer niet tot een struikelblok of zijn hart tot een aanstoot zijn, dat mijn heer zonder oorzaak bloed vergoten en zichzelf recht verschaft zou hebben. En als de Heere aan mijn heer welgedaan heeft, denk dan aan uw dienstmaagd." Deze woorden konden slechts gesproken worden door iemand die wijsheid van boven bezat. De godsvrucht van Abigail kwam als een geur van een bloem tot uiting in haar woorden en daden, zonder dat ze zich ervan bewust was. De geest van Gods Zoon leefde in haar hart. Haar woorden vol vriendelijkheid en aangenaamheid hadden een hemelse invloed. David kwam daardoor tot andere gedachten en hij beefde als hij eraan dacht wat de gevolgen van zijn overhaaste daad zouden zijn geweest. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Matteüs 5, vers 9. Het waren te wensen dat er meer waren als deze Israëlitische vrouw, die geprikkelde gevoelens zouden stillen, overhaaste daden zouden verhinderen en een groot kwaad zouden tegengaan door kalme en verstandige woorden. Een toegewijd christelijk leven verspreidt licht, troost en vrede. Het wordt gekenmerkt door zuiverheid, tact, eenvoud en bruikbaarheid. Het wordt geleid door de onzelfzuchtige liefde die het leven heiligt. Het is vol van Christus en verspreidt licht waar de drager ervan zich ook bevindt. Abigail was een verstandige raadgeefster. De drift van David werd gestild door haar invloed en spreken. Hij was overtuigd dat hij een onverstandige beslissing had genomen en de macht over zijn zinnen had verloren. Nederig aanvaarde hij zijn bestraffing in overeenstemming met zijn eigen woorden: "Slaat een rechtvaardige mij, het is liefde. Kastijdt hij mij, het is olie voor mijn hoofd." Psalm 141, vers 5. Hij dankte en zegende haar, omdat ze hem een oprechte raad gegeven had. Er zijn velen die, wanneer ze bestraft worden, het prijzenswaardig vinden als ze de bestraffing aanvaarden, zonder hun geduld te verliezen. Maar hoe weinigen aanvaarden de bestraffing dankbaar en zegenen hen die verhinderen dat ze verder gaan op een verkeerde weg? Vond ze Nabal en zijn gasten te midden van een feestmaaltijd die ontaard was in een braspartij. Pas de volgende dag vertelde ze haar man wat ze met David had besproken. Nabal was in zijn hart een lafaard. Toen hij besefte hoe zijn dwaasheid hem bijna het leven had gekost, scheen hij verlamd van schrik. Bevreesd dat David toch nog zijn wraakplannen zou uitvoeren, werd hij met schrik vervuld en raakte in een staat van bewusteloosheid. Na 10 dagen stierf hij. Het leven dat God hem had geschonken was slechts een vloek geweest voor de wereld. Ten midden van zijn feest vieren en genot zoeken, had God hem gezegd, zoals tot alle rijke mannen in de gelijkenis, in deze nacht wordt uw ziel van u afgeëist. Lucas 12, vers 10. Later nam David Abigail tot vrouw. Hij had reeds een vrouw, maar de gebruiken van de volken uit die tijd hadden zijn oordeel vertroebeld en zijn gedrag beïnvloed. Zelfs grote en goede mannen hebben gedwaald door de gebruiken van de wereld na te volgen. De bittere gevolgen van veel vrouwen heeft David heel zijn leven ondervonden. Na de dood van Samuel leefde David nog enkele maanden in vrede. Weer trok hij zich terug in de eenzaamheid onder de Sifieten. Maar deze vijanden deelden de koning mee waar David zich bevond, in de hoop de gunst van Saul te verwerven. Deze inlichtingen wekten de duivels van de drift die in Sauls hart sluimerden. Weer riep hij zijn leger bijeen en achtervolgde David. Maar vriendschappelijk gezinde verspieders brachten de zoon van Isaï bericht dat Saul hem najaagde. En met enkele van zijn mannen ging David op weg om te zien waar zijn vijanden zich bevonden. In de nacht kwamen ze voorzichtig bij de legerplaats en zagen de tenten van de koning en van zijn bedienden vlak voor zich. Ze werden niet opgemerkt, want alle in de legerplaats sliepen. David vroeg wie hem wilde vergezellen naar zijn vijanden. Abisai antwoordde gelijk, ik zal met u afdalen. Onder bedekking van de heuvels naderde David met zijn metgezel de legerplaats van de vijand. Terwijl ze probeerden te weten te komen hoe groot het aantal van hun vijanden was, kwamen ze bij Saul, wiens speer in de grond stak, terwijl zijn waterkruik naast zijn hoofd stond. Naast hem lag Abner, zijn aanvoerder, en rondom sliepen de krijgslieden. Abisai hief zijn speer omhoog en zei tot David, heden heeft God uw vijand aan u overgeleverd. Nu dan, laat ik hem toch met deze speer aan de aarde spietsen, in 1 stoot. Ik behoef het geen 2e maal te doen. Hij wachtte op toestemming, maar in zijn oor werd gefluisterd, breng hem niet om, want wie slaat ongestraft de hand aan de gezalfde van de Heere? Zo waar de Heere leeft, voorzeker de Heere zal hem slaan. Het zij dat zijn sterfdag komt, of het zij dat hij ten strijde trekt en weggevaagd wordt. De Heere beware mij ervoor dat ik mijn hand zou slaan aan de gezalfde van de Heere. Nu dan, neem de speer aan zijn hoofdeinde en de waterkruik en laten wij weggaan. Daarop nam David de speer en de waterkruik van Sauls hoofdeinde weg en gingen ze heen. Niemand zag het, niemand merkte het, niemand ontwaakte, want alle sliepen, daar een diepe slaap van de Heere op hen gevallen was. Hoe licht kan de Heere de sterkste zwak maken? Voorzichtigheid wegnemen bij de verstandigen en bekwaamheid van de onoplettende mensen niet doen. Toen David zich op veilige afstand van de legerplaats bevond, stond hij bovenop de heuvels en riep luidkeels tot het volk en tot Abner, zijt gij dan geen man? Wie is in Israël u gelijk? Waarom hebt gij dan uw heer de koning niet bewaakt? Want er is iemand van het volk gekomen om uw koning uw heer om te brengen. Wat gij gedaan hebt is niet goed. Zo waar de Heere leeft, gij zijt kinderen des doods, omdat gij uw Heer, de gezalfde des Heeren, niet bewaakt hebt. Nu dan, zie eens waar de speer van de koning is en de waterkruik, die aan zijn hoofdeinde stonden. Saul herkende Davids stem en riep uit, is dit uw stem, mijn zoon David? En David antwoordde, ja, mijn heer de koning. Toen zeide hij, waarom achtervolgt mijn heer toch zijn knecht? Wat heb ik u toch gedaan? Wat voor kwaad heb ik bedreven? Nu dan, mijn heer de koning, luister naar de woorden van zijn knecht. Weer moest de koning erkennen, ik heb gezondigd, keer terug, mijn zoon David, want ik zal u geen kwaad meer doen, omdat mijn leven op deze dag kostbaar geweest is in uw ogen. Zie, ik heb dwaas gehandeld en zeer ernstig gedwaald. Maar David antwoordde, zie hier de speer, o koning, laat een van de manschappen hier komen en het hier halen. Hoewel Saul beloofd had, ik zal u geen kwaad meer doen, stelde David zich niet in zijn macht. Dit tweede voorbeeld van Davids eerbied voor het leven van zijn vorst maakte nog een diepere indruk op de geest van Saul en bracht hem tot een ootmoediger schuldbekentenis. Hij was gesteld en verslagen bij het zien van zulke goedheid. Toen hij afscheid nam van David, riep Saul uit, gezegend zijt gij, mijn zoon David, wat gij ook doet, gij zult zeker slagen. Maar de zoon van Isaï had geen vertrouwen dat de koning zo zou blijven denken. David gaf de hoop op om ooit met Saul verzoend te worden. Het scheen onvermijdelijk dat hij tenslotte het slachtoffer zou worden van de boosheid van de vorst. En weer besloot hij zijn toevlucht te zoeken in het land van de Filistijnen. Met de 600 man die onder zijn bevel stonden, trok hij naar Achish, de koning van Gat. Davids mening dat Saul tenslotte zou slagen in zijn moordlustige opzet, had geen grond in Gods raadbesluit. Terwijl Saul plannen maakte om zijn ondergang te bewerken, was God bezig om het koninkrijk aan David te brengen. God werkt zijn plannen uit, al zijn ze voor menselijke ogen niet na te gaan. Mensen kunnen Gods wegen niet begrijpen, en op het eerste gezicht zien ze de beproevingen en tegenslagen die God over hen laat komen als bewijzen dat alles tegen hen is, en dat ze hierdoor ten onder zullen gaan. Zo zag David op de dingen die hij kon waarnemen en verloor hij Gods belofte uit het oog. Hij betwijfelde of hij ooit op de troon zou komen. Langdurige beproevingen hadden zijn geloof verzwakt en zijn geduld uitgeput. De Heere zond David niet naar de Filistijnen, de bitterste vijanden van Israël, om daar bescherming te vinden. Dit volk zou tot het laatste toe tegen Israël strijden, en toch was hij in tijden van nood naar hen toegevlucht om hulp te vinden. Daar hij alle vertrouwen in Saul en zijn helpers had verloren, gaf hij zich over aan de genade van de vijanden van zijn volk. David was een dappere aanvoerder en hij had getoond dat hij een verstandig en succesvol krijgsman was. Maar hij stond zijn eigen belangen in de weg toen hij naar de Filistijnen ging. God wilde dat hij zijn banier hoog zou houden in het land van Juda. En gebrek aan geloof bracht hem ertoe deze post, waar zijn taak lag, te verlaten zonder dat God hem dat geboden had. Door Davids ongeloof werd God oneer aangedaan. De Filistijnen hadden David meer gevreesd dan Saul en zijn leger. En door zich onder de hoede van de Filistijnen te plaatsen, openbaarde David hen de zwakheid van zijn volk. Hierdoor moedigde hij deze onverbiddelijke vijanden aan om Israël te verdrukken. David was gezalfd om het volk van God te beschermen. De Heere wilde niet dat zijn dienstknecht de goddeloze aanmoedigde door de zwakheid van zijn volk te openbaren, of te doen alsof het belang van het volk hem niet ter harte ging. Meer nog, zijn broeders kregen de indruk dat hij naar de heidenen was gegaan om hun goden te dienen. Hierdoor gaf hij aanleiding tot een verkeerde voorstelling van zijn motieven, waardoor velen een vooroordeel tegen hem koesterden. Hij deed juist datgene wat Satan wilde, want door een schuilplaats te zoeken bij de Filistijnen was David oorzaak dat Gods vijanden zich verheugden. David gaf zijn geloof niet op en hield niet op Gods zaak te behartigen. Maar hij gaf zijn vertrouwen prijs voor een persoonlijke veiligheid en wierp daardoor een smet op het eerlijke en oprechte karakter dat God vraagt van zijn dienstknechten. Door de koning van de Filistijnen werd David vriendelijk ontvangen. Deze ontvangst was gedeeltelijk te danken aan het feit dat de koning hem bewonderde, en ten dele aan het feit dat het zijn ijdelheid streelde dat een Hebreeër bij hem bescherming zocht. David voelde zich veilig voor verraad op het grondgebied van Achish. Hij bracht zijn familie, zijn gezin en zijn bezittingen mee, evenals zijn metgezellen deden. En het leek ook dat hij was gekomen om zich blijvend te vestigen in het land van de Filistijnen. Dat alles was strelend voor Achish, die beloofde de voortvluchtige Israëlieten te beschermen. Toen David om een woonplaats vroeg in het land, verwijderd van de stad van de koning, schonk deze hem Siklag tot zijn bezitting. David begreep dat het voor hem en zijn mannen gevaarlijk zou zijn onder de invloed te staan van afgodendienaars. In de stad die geheel tot hun beschikking stond, zouden ze meer vrijheid hebben om God te aanbidden dan het geval zou zijn geweest als ze in Gat waren gebleven, waar de heidense gebruiken voor hen een bron van ergernis en kwaad zouden zijn geweest. Terwijl hij in deze afgestonderde stad woonde, streed David tegen de Gerusieten, de Gizrieten en de Amalekieten, en hij liet niemand in leven om dit bekend te maken in Gat. Als hij van de strijd terugkeerde, vertelde hij Achis dat hij gestreden had tegen zijn eigen volk, de mannen van Juda. Door deze onjuiste voorstelling van zaken sterkte hij de hand van de Filistijnen, want de koning zei, hij heeft zich stellig bij zijn volk, bij Israël, in het kwade reuk gebracht. Voor altijd zal hij mijn knecht zijn. David wist dat het Gods bedoeling was dat deze heidense stammen zouden worden uitgeroeid. En hij wist ook dat hij dit werk moest doen. Maar hij volgde niet Gods weg toen hij bedriegelijk handelde. In die dagen verzamelden de Filistijnen hun legers om een veldtocht tegen Israël te ondernemen. En Achis zei tot David, bedenk wel dat gij en uw mannen met mijn leger moeten uitrukken. Het was helemaal niet de bedoeling van David om tegen zijn volk te strijden. Maar hij wist niet zeker wat hij moest doen, tot de omstandigheden het hem duidelijk zouden maken waar zijn plicht lag. Ontwijkend gaf hij de koning een antwoord, goed, gij weet wel wat uw knecht doen moet. Achis vatte deze woorden op als een belofte van hulp in de naderende strijd en beloofde aan David grote eer te bewijzen en hem een vooraanstaande plaats te geven aan het hof van de Filistijnen. Maar, ofschoon Davids geloof in Gods belofte gewankeld had, bleef hij gedenken dat Samuel hem tot koning over Israël had gezalfd. Hij herinnerde zich de overwinning die God hem in het verleden over zijn vijanden had geschonken. Hij dacht na over Gods barmhartigheid toen hij hem had verlost uit de handen van Saul en nam zich voor zijn heilige roeping trouw te blijven. Hoewel de koning van Israël het op zijn leven had voorzien, wilde hij zich niet aansluiten bij de vijanden van zijn volk.